Ja, ik was ook mezelf, maar ik was ook wel een beetje een grijze muis in die zin. Totdat ik ontdekte wat mijn talent was, wat helemaal van mij was.
Ja.
En je talent, dat is, had ik het laatst nog over met een vriend. Je talent, dat is iets wat je leuk vindt om te doen.
Ja.
En wat je heel goed kan.
Mm-hmm.
En dat versterkt elkaar dan ook. Dus dan doe je iets wat je heel leuk vindt. Je kan het goed, dus je leert er ook weer van. Je merkt dat je beter wordt. Dat is ook heel stimulerend.
Mm-hmm.
Zeker als je dan ook nog een prijs wint en waardering krijgt, dan
kan je alleen maar groeien. Hè?
Dan kan je alleen maar groeien. Dus ik maakte heel erg sprongen
als
muzikant, maar ook met mijn zelfvertrouwen. En opeens was dat iets waar ik...
Welkom bij Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Mijn naam is Carolina, lifestyle coach, jongerencoach en ondernemer. In deze podcast ga ik met een aantal jongvolwassenen en ervaringsdeskundigen in gesprek, die hun succesverhaal gaan delen om jou en andere jongvolwassenen te inspireren, te motiveren en jou in je kracht te zetten. En dat puur vanuit jouw hart. Ik wens je heel veel luister, doe en rijplezier. Hoi hoi lieve luisteraar, wat fijn en tof dat je luistert en tijd voor maakt om naar deze podcast te luisteren. Ja, zoals in elke aflevering heb ik een speciale gast die haar of zijn succesverhaal komt vertellen of delen om jou te inspireren en jou te motiveren. Nou, vandaag ga ik in gesprek met Donald van der Werf. Hij is gitarist, eigenlijk, ja, of zoals hij het zegt, zelfstandige. Welkom Donald.
Dankjewel. Hoi Caroline.
Hi. Zou jij je even willen voorstellen aan de luisteraar wie je bent en wat je doet, voordat jij jouw succesverhaal gaat vertellen?
Dat is goed. Nou, ik ben Donald, kom uit Groningen. Ik ben 40 jaar. Ja, je zegt, ik noem mezelf zelfstandige.
Mm-hmm.
Inderdaad, ik heb van alles gedaan en zullen we het straks wel over hebben. Maar tegenwoordig ben ik ZZP'er. En in die hoedanigheid werk ik veel als gitarist. En daarnaast werk ik veel voor educatieve uitgeverijen. Dat is een mooi woord voor dat ik me bezighoud met het ontwikkelen van lesmateriaal voor basisscholen, middelbare scholen, HO. Dat doe ik vooral voor Noordhof, het bedrijf Noordhof Uitgevers, ook uit Groningen.
Oh, leuk.
Ja, heel leuk, ja.
En wat doe je dan precies daar? Want je zegt hè, met jongeren, scholen.
Ja.
Wat is dat precies inhoudelijk dan?
Nou,
je...
Noordhof houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal. Dus het zijn eigenlijk gewoon schoolboeken.
Ja.
En tegenwoordig is alles ook digitaal. Dus het is vooral ook heel veel digitaal. En dus docenten en ook leerlingen, die zijn, als het goed is, heel erg blij met die mooie boeken.
Ja, dat kan ik me voorstellen, want je gaat dus eigenlijk mee met de tijd. Alles verandert natuurlijk ook.
Ja, ja, ze proberen zoveel mogelijk aan te sluiten. Enerzijds noem je dan de harde vaardigheden. Wat moet een kind leren?
Mm-hmm.
En aan de andere zijde, om het toch zo gebruiksvriendelijk, zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Ja.
En dat is erg leuk werk. We werken met veel docenten en leerkrachten samen. En die ontwikkelen samen met ons het lesmateriaal. En ik heb daar al een positie in.
Ja, wat leuk. En dat doe je ook als zelfstandige, zeg maar.
Ja, ik heb jarenlang gewerkt bij Noordhof als projectleider.
Mm-hmm.
En ik kwam er na die jaren achter van... God, fulltime werken, dat is iets... dat past uiteindelijk niet bij mij.
Nee.
Ik merkte dat ik de gitaar steeds minder aanraakte... terwijl dat altijd iets heel belangrijks is voor mij.
Ja.
Op een gegeven moment kon ik dus uit dienst, kon ik ontslag nemen. En toen ben ik voor mezelf begonnen.
Wat mooi. En kun je ook zeggen dat het jou meer vrijheid geeft?
Oh ja, zeker. Dit past heel goed met mij. Veel beter bij me, ja.
Oh, mooi. Heel mooi om te horen. Dus dat is even een stuk van jou, hè, wie jij dan bent nu.
Op dit moment, ja.
Ja. En ja, kun je vertellen hoe je was als kind?
Jawel, jawel. Ik kom uit een leuk dorp, het dorp Engelbert.
Mm-hmm.
Fietsafstand van de stad, half uur fietsen en dan ben je op de Grote Markt, zeiden we altijd.
Ja.
Engelbert, daar werd ik geboren. Ik groeide op in een gezin met een broertje en een zusje.
Mm-hmm.
Ik was de oudste. En ik timmerde heel veel in de tuin aan mijn hut. Dat was mijn grote project. Daar zat ik als klein jongetje al, zat ik er altijd de hele dag aan te timmeren. Het groeide ook uit tot een bouwwerk van een paar verdiepingen.
Mm-hmm.
Dat is een belangrijke herinnering voor mij. Ook omdat ik daar veel alleen aan timmerde.
Ja.
Dat had enerzijds te maken met dat er in het dorp Engelbert woonden destijds nog geen 300 mensen.
Mm-hmm.
Ik was de enige van mijn leeftijd. Dus er waren wel oudere kinderen en jongere kinderen. Maar van mijn leeftijd waren het niet echt vriendjes die bij mij, waarmee ik echt leuk kon spelen.
Leuk kon spelen. Heeft dus dat ook, ja.
Er kwamen wel eens jongens of meisjes spelen, maar die waren dan of te klein en die wilden dan meehelpen met de hut. Maar dan gebruikten ze natuurlijk de verkeerde spijkers. Dus daarna moest ik ze weer weg waren, moest ik weer herstelwerkzaamheden plegen.
Ja.
Nou, en dus ik was veel, als een klein eenzo-gengertje was ik daar bezig.
Dat is dan ook zo'n beetje ontstaan of gevormd, omdat je eigenlijk alleen maar je eigen leeftijdsgenoot, jezelf als leeftijdsgenoot had, dat je ook veel van dingen, zeg maar, alleen bent gaan doen.
Ja, en dat is enerzijds de aard van het beestje.
Mm-hmm.
Dus hoe ik ben. Ik denk dat ik zeker wel het fijn vind om veel alleen te zijn. Ik heb ook veel tijd voor mezelf nodig.
Ja.
Toen misschien al, nu nog steeds.
Mm-hmm.
En anderzijds waren de omstandigheden ook zo dat, dat ik werd weinig gestimuleerd om veel met leeftijdsgenootjes te spelen. Dus ik ben wel, dus dat heeft ook wel, de omstandigheden speelden ook wel een rol.
Ja, maar was jij wel verder een blije kind, een vrolijk kind? Of?
Jawel, ja? Wel. Ja, ik was wat, misschien voor volwassenen was ik wat onpeilbaar. Dat ze niet zo goed wisten wat ik uitspookte eigenlijk.
Ja. Omdat jij een beetje lekker je eigen ding aan het doen was.
Ja, dat denk ik. Dat denk ik, ja.
Dan ga je naar de basisschool. Want dat is dan ook jouw succesverhaal. Hoe dat eigenlijk ook is gegaan. Dat jij gitaar bent gaan spelen. Kan je daar ook iets over vertellen?
Jazeker. Ik begon op mijn 10e. Met gitaarles.
Mm-hmm.
Zit zo, mijn vader is muzikus, die is pianist,
mm-hmm.
en die is componist en die is altijd met muziek bezig. En die werkte destijds aan de Stedelijke Muziekschool in Groningen.
Oh, okay. Ja.
En ik weet dat, ik was toen 10 of ik werd bijna 11. En ik weet dat mijn moeder zei van, goh, moet onze zoon, moet Donald niet eens op muziekles?
Oh, ja.
En dat mijn vader zei, nou, als hij op muziekles wil, dan zegt hij dat zelf wel. Nou, dat duurde een tijdje. En toen vroeg ik, zei ik tegen mijn vader, papa, mag ik op gitaarles? Dat kon wel bij een collega van hem op de muziekschool in Groningen. Dus daar ging ik toen iedere maandagmiddag heen.
Mm-hmm.
De kerkles met een vriendje. Met een andere jongen, dat werd later een vriendje.
Oh ja.
Dus met z'n tweeën geven we les en dat, ja, dat was wel leuk aan het begin. Maar die eerste jaar vond ik het ook wel. Ja, moest ik weer maandagmiddag naar gitaarles. Het was niet gelijk.
Dat je het leuk vond.
Nee, ik vond het ook niet heel erg. Nou, ik was altijd. En ik deed ook. Ik moest dan een beetje huiswerk. Hè? Je moet dan een stukje studeren. Ja, dus zorgde ik wel ervoor dat ik dat goed kon. Want ik vond die leraar aardig. En anders vond ik het ook niet leuk voor die leraar als ik niks kon.
Mm-hmm.
Dus dat deed ik toen zo. En pas later op mijn 14e, 15e, 16e denk ik. Toen werd het veel belangrijker.
Ja, kun je vertellen waarom dat opeens belangrijker werd voor jou?
Jawel. Ik moet dan even de achtergrond schetsen. Ik ging op een gegeven moment naar de middelbare school. Niet meer natuurlijk in Engelbert.
Nee.
Maar ik fietste dan iedere dag naar de stad. En daar ging ik, ging ik naar het gymnasium.
Mm-hmm.
Dat is een vrij grote school. Staat wel bekend als een wat elitaire school. Nou, in mijn leerjaar, mijn klas, was ik een van de weinigen die uit zo'n boerendorp kwam.
Oké, je was een van de weinigen.
Ja, het was vooal wel veel meer mensen uit, veel meer,
uit de stad.
Uit de stad en uit Haren. En veel kenden elkaar ook. En veel zaten op hockey of op dansles, op steldans. Ja, en ik zat op voetbal.
Ja?
Dus ik viel een beetje erbuiten.
Er zaten geen voetballers.
Ook wel. Maar,
dan weer een andere club.
Ja, misschien net in een andere klas meer.
Mm-hmm.
Echte aansluiting vond ik daar niet zo.
Nee.
Niet zo. En terwijl ik mijn zusje en mijn broertje zaten dan op een andere school. En die hadden een heel leuk, bruisend sociaal leven. Nou, dat had ik ook wel gewild eigenlijk op die middelbare school, maar dat zat er niet zo in.
Is daar ook een reden voor geweest dat jouw broer en zus op een andere school zijn gegaan?
Ja, nou, ik had VWO-advies en destijds ging ik kijken. En toen vond ik die school wel een mooi gebouw in de stad. Vond ik wel spannend. Ik wil ook wel heen. En mijn zusje en mijn
broer. Dus gewoon je eigen keuze ook geweest?
Ja. Wist ik veel. Nou,
mm-hmm.
En ook prima hoor, maar.
Ja.
Maar goed, ik. Toen ik was op school, ik zat ergens rustig in een hoekje mijn huiswerk te doen. In een hoekje van de klas bedoel ik dan. Beetje helemaal achterin.
Okay.
Niemand hoorde me. En, en het leuke was toen, je bent dan puber en je wordt er wat onzeker. En ik was ook wel verlegen, onzeker.
Mm-hmm.
En ik merkte dat ik met dat gitaarspelen, dat ik daar wel iets had wat echt helemaal van mij was. Waar ik goed in was. Dus iets waar ik uniek door was. En iets waar ik ook wel door opviel op een gegeven moment.
Gaf jou een goed gevoel?
Of
iets dat het bij je hoort?
Ja, en dat werd vooral gestimuleerd omdat ik toen ik 16 was, dus meedeed met een muziekwedstrijd.
Mm-hmm.
En bleek dat het heel goed ging. Ik had een paar hele mooie stukken ingestudeerd voor de gitaar. En ik speelde voor en ik mocht naar de halve finale en naar de finale. En ik mocht in de Oosterpoort. Het was de finale.
Oké.
Okay. Het was het Prinses Christina concours. Wel een gerenommeerd concours. Bestaat nog steeds voor, voor jonge klassieke muzici.
Ja.
En toen had ik ook die finale gespeeld. En toen van de 8 mensen werd ik tweede. Maar ik had wel de publieksprijs. Juist omdat ik het zo goed overbracht. En omdat ik er heel blij het presenteerde. Ik zat er niet super serieus. Maar ik schudde het wat uit mijn mouw. En ik genoot echt van het optreden.
Ja.
En toen toen dat bekend werd, toen hoorde de school dat ook. En toen kwamen de leraren, maar ook klasgenoten.
Mm-hmm.
En opeens zagen die mij staan. En opeens werd ik...
Werd je gezien?
Werd ik gezien en werd ik gevraagd om op een avond op te treden. Of om een keer samen te spelen met iemand.
Mm-hmm.
Dan was er een leuk meisje die speelde fluit. Of ik met haar een duet wou doen. Nou, en opeens opeens opende dat hele heel veel.
Want je wordt op dat moment wat je gezien. Maar je doet eigenlijk iets wat, waar jij goed in bent. Maar ook er wat bij voelt. Want muziek is dan wel iets wat gevoel heeft. En dan word je gezien.
Ja.
Dan word je, wat verandert dan voor jou? En hoe is dat dan? Want je zegt, je wordt er gezien, je wordt er gevraagd.
Ja, nou, het leuke was dat je hebt natuurlijk op de middelbare school, als je puber bent, dan denk je van, ik moet ergens bij horen.
Mm-hmm.
Ik moet misschien, we hadden toen skaters en alto's. Ja, je hebt dan die groepen. En ik zat niet echt bij zo'n groep.
Mm-hmm.
En ik dacht, misschien moet ik, ik kocht ook eens een keer een skatebroek, maar dat stond me ook niet.
Nee.
Dus dat lukt allemaal niet zo.
Eigenlijk was jij heel uniek, want je was dan echt jezelf. Je bent, hè?
Ja, maar ik was dan juist heel... ik was ook mezelf, maar ik was ook wel een beetje een grijze muis in die zin. Totdat ik ontdekte wat mijn talent was, wat helemaal van mij was.
Ja.
En je talent, dat is, had ik het laatst nog over met een vriend. Je talent, dat is iets wat je leuk vindt om te doen.
Ja.
En wat je heel goed kan.
Mm-hmm.
En dat versterkt elkaar dan ook. Dus dan doe je iets wat je heel leuk vindt. Je kan het goed, dus je leert er ook weer van. Je merkt dat je beter wordt. Dat is ook heel stimulerend.
Mm-hmm.
Zeker als je dan ook nog een prijs wint en waardering krijgt, dan
kan je alleen maar groeien, hè?
Dan kan je alleen maar groeien. Dus ik maakte hele eigen sprongen
als
muzikant, maar ook met mijn zelfvertrouwen. En opeens was dat iets waar ik...
Je zegt het heel mooi, je zelfvertrouwen. Dus je gaat ook in één keer ook echt, maar dan echt meer in jezelf geloven. Tenminste, kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja. Is dat dan, kun je ook zeggen dat het dan jou, dat het ook een bepaalde kracht geeft, of dat het jou
zeker
juist kracht geeft door...
Ja, als je, ja iemand zonder zelfvertrouwen, die heeft niet de overtuiging, de kracht, het geloof, dan iemand die wel trots is op zichzelf, of die wel zelfvertrouwen, meer zelfvertrouwen heeft. Dus het is, dat is altijd...
Ik vind het wel heel mooi om dat even terug te gaan, misschien voor de luisteraar. Want het zelfvertrouwen, niet in je kracht staan, zeg maar, om het zo te noemen. Want jij noemde ook, er is toch iets geweest, waardoor jij dacht, jij zei, als ik even terugga, wat jij zei van, goh, wat ben ik goed in? En nou ja, jij wist gewoon het gitaar spelen. En op het moment dat je dat dan, kan ik me voorstellen hoor, dat je dat dan denkt, dat dan ook dingen op je pad komen. Want je gaat dan wedstrijden doen.
Ja.
Is dat, ik zeg het nu zo, maar hoe kan jij misschien dat ook vertellen hoe dat voor jou dan is geweest? Want,
ja. Nou, er kwam heel wat op mijn pad, dat ik toen nog niet wist. Maar, want inderdaad, ik was toen eind middelbare school. Klasgenoten wisten al wat ze gingen studeren. De een ging rechten doen, de ander ging geneeskunde doen. Ik wist het helemaal niet.
Nee.
Ik wist wel dat ik muziek maken leuk vond. Dat daar ook mijn talent lag. Dat ik misschien conservatorium zou kunnen doen. Mm-hmm. Nou, maar niet gelijk na mijn eindexamen. Nou, toen dat jaar nadat ik eindexamen deed, was ik dus net 18 geworden.
Yeah.
Toen had ik wel met mijn ouders overlegd van, goh, ik ga niet gelijk, ik spring niet in een studie. Of zo. Maar ik wil graag een tijdje wat werken en wat geld verdienen. En dan wil ik naar Spanje.
Wow.
Want in Zuid-Spanje hebben ze hele mooie muziek en dat heet flamenco.
Oké.
En flamenco, dat is de Spaanse dans met de zang en met gitaar.
Ja.
Nou, dat zang en dans, vond ik nog niet zo interessant. Maar die gitaar, dat had ik wel eens gezien en daar... Dat vond ik heel interessant. Ik snapte er helemaal niks van. Het is heel anders dan wat ik hier op de muziekschool had geleerd.
Ja.
Maar ik vond het wel intrigerend en mooi. En ik had gehoord dat je daar wel... dat je daar mogelijkheden hebt om daar heen te gaan. En een tijdje, een paar maanden te verblijven. En kon ik misschien wat Spaans leren. Ik hou ook wel van talen.
Mm-hmm.
Ik wilde wel Spaans leren. Dat leek me heel, heel leuk. En dan kon ik ook de mensen daar misschien wat les krijgen in flamenco.
Oké. Dus je bent op je 18e ben je naar Spanje gegaan?
Ja, met een gitaar en een grote rugtas.
Ja, want jij raakte dus geïnspireerd door de flamenco, de muziek daar.
Ja.
En niet zozeer de zang en de dans, maar echt het gitaar spelen.
Ja. Ja.
Dus jij gaat op je 18e ga je met je gitaar en...
Ja.
Rugzak naar Spanje.
Ja.
Vertel.
Nou, ik kwam aan in de stad Granada. Een hele mooie stad in Zuid-Spanje.
Mm-hmm.
En daar hadden ze ergens een klein... Wat was het? Taalschooltje met ook lessen, gitaarlessen erbij. Nou, dat was natuurlijk een gouden combinatie voor mij.
Mm-hmm.
Dus
ja.
Dan ging ik een paar maanden lang ging ik iedere ochtend... naar Spaanse les en 's middags, niet iedere dag, maar een paar keer per week had ik dan les. En dan ging ik met een opnamerecorder ging ik naar les.
Oké, en dan ging je het opnemen.
Het was gewoon, ik kreeg les van een plaatselijke bekende gitarist die daar mm-hmm. optrad. Mm-hmm. Maar die dan 's middags lessen gaf.
Ja.
En die zei, die deed iets voor, zei speel maar na. En dacht ik, oh, dat kan ik niet gelijk. Maar nou, toen ging ik dat opnemen. En dan ging mm-hmm. hij het langzaam voorspelen. En dan ging ik na die les, ging ik snel naar huis. Ging ik terugluisteren en alles proberen na te spelen.
Mm-hmm.
En op die manier leerde ik al heel veel.
Ja.
Eigenlijk een hele korte tijd. En ik speelde ook daar dag en nacht. En ja, ik was heel erg geïnspireerd. Het was echt heel belangrijk.
Ik vind het ook heel mooi om te horen. Jij speelde dus alles na. Op gehoor. Niet met muziekblad.
Nee.
Ja, dat vind ik dan ook wel heel mooi. Dat ze heel veel, ik ben zelf dan ook niet iemand die bladmuziek leest. Maar ook heb geleerd om juist met gehoor, zeg maar, gitaar te spelen en zingen.
Nou, daar zeg je wel wat. Want ik heb dus wel geleerd in de traditie van je gaat naar gitaarles.
Ja,
als jongetje van 10 je krijgt een kopietje mee of een boek mee.
Mm-hmm.
En je speelt een stukje van begin tot eind. Precies zoals de nootjes er staan. En tijdens de les zegt de leraar van wacht even, dat derde nootje van de 10e maat. Dat moet je iets langer of iets korter spelen. Mm-hmm. Want dat staat er zo.
Mm-hmm.
Dus ja, je moet je heel erg vasthouden aan een partituur. Hè? Aan muziek, muziek op schrift.
Ja.
En dat zag ik toen een keer, ik zag dat een keer in een optreden van dat flamenco, dat ze dat allemaal uit hun hoofd deden, dat ze naar elkaar keken. De gitarist keek naar wat de zanger zong, luisterde vooral, en keek naar wat de danseres dan in dit geval deed, en speelde daarop in. Dus dat was een hele andere benadering.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wat ik wel zocht, die tijd. Ik dacht,
precies, goed dus.
Ja,
ja,
ja.
Ja. Echt op gevoel en gehoor spelen. Ja,
precies.
Ja, maar zo zijn er heel veel muzikanten, hè, die zeg maar op gevoel en gehoor spelen.
Hmm.
Ja,
ja, nou, zeker in. Je hebt wel een muzieksoort als blues.
Mm-hmm.
Wordt wel vergeleken met flamenco. In de blues heb je wel. Ja, want daar zeggen ze van dat leer je eigenlijk ook niet van. Van partituur, maar dat leer je van iemand anders of van, van je vader, van vader op zoon.
Ja, ja.
Maar er zijn wel een paar ongeschreven regels waar je aan de blues. Waarom is een blues een blues? Nou, hierom, omdat het zijn telkens schema's die dan terugkomen. Waardoor je hoort, dit is een blues. In de flamenco zijn die regels er ook.
Dat komt toch steeds weer terug.
Ja, komt steeds weer terug.
Oké.
Okay. Ja, het duurt een. Kijk, die eerste dingen van flamenco die ik leerde dat jaar in Granada, dat klonk allemaal wel heel spannend. Maar dat was eigenlijk, voor wat de echte, pure, diepere flamenco is, was dat nog wat oppervlakkig. Ik zou het nu zeggen, misschien wat gebakken lucht.
Ja.
Want het was wel, het klonk mooi op de gitaar, maar het was niet zoals het eigenlijk hoort.
Okay.
En dat leerde ik pas de jaren daarna.
Ja. Ja, maar dat is dan eigenlijk met alles zo, dat je het stap voor stap eigenlijk gaat leren hoe het uiteindelijk. Maar
precies.
Je blijft, of tenminste laat ik zeggen, je blijft altijd leren natuurlijk.
Ja.
In alles.
Het is wel belangrijk dat het vanaf het begin moet je wel.
De basis.
Ja, je hoeft niet gelijk de basis goed te hebben, denk ik. Als je vanaf het begin eerst maar getriggerd wordt om te zeggen, hey, dit is leuk, hier wil ik meer van weten.
Okay.
Dat je open gaat staan, dat je alles opslurpt als een spons. Het was niet alleen de muziek, maar ik ging allemaal cd's luisteren. Mm-hmm. En elke krantenartikeltje. Oh, dat is. En elke keer dat er iets van Spanje of van Spaanse muziek in Nederland was, dan ging ik daarheen. Dan moest ik daarbij zijn. Dus dat ging allemaal. Ja, zo open stond ik toen.
Nou, mooi gezegd wat je zegt. Net als een spons alles opnemen.
Ja.
En ervan leren, zeg maar.
Ja.
Ja. En hoe lang ben je dan in Spanje geweest?
Nou, dat was een paar maanden.
Een paar maanden.
4, 5.
En toen was voor jou ook na die paar maanden van, goh, dit wil ik als gitarist doen? Of?
Nou, na die paar maanden kwam ik weer terug naar Nederland. En toen, toen was er wel wat gebeurd. Toen sprak ik opeens Spaans. En ik was helemaal weg van flamenco.
Mm-hmm.
En nog iets belangrijks was, ik viel in, toen ik weer terugkwam, ik viel in Nederland in zekere zin met mijn neus in de boter.
Oh.
Dat ik meteen wat mensen in Groningen leerde kennen die, ja, die ook helemaal door waren op flamenco.
Oké.
Je hebt hier best een bloeiende scene van liefhebbers die graag vooral dansen.
Mm-hmm.
Dus flamenco dans.
Ja.
Er wordt veel flamenco dansles gegeven.
Ja.
En bij die dansles is het heel mooi als je daar een gitarist hebt die kan begeleiden.
Begeleid, ja.
En ja, dus ik kon eigenlijk gelijk...
aan de slag.
Gelijk aanschuiven. Ik moest nog van alles leren, maar ik was heel gemotiveerd. Dus ik leerde dat ook heel snel. En toen kon ik opeens 2 keer per week een hele avond bij danslessen spelen.
Spelen, ja.
Ja, en, nou, en ik, die juf was... was Ellen Bos, die zelf ook heel veel in Spanje heeft gewoond en heel goed in flamenco.
Zij danst.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, en zij was heel erg streng en, tegen mij ook.
Oké.
Okay. Volgende week moet je dit en dit doen en het eind van die dans, dat moet nog beter. Oké. Okay. Nou, dan wist ik wat me te doen stond.
Ja.
En dat was, zo leerde ik het ook heel snel.
Ja.
En zo had ik, voor ik het wist, had ik een sociale groep waar ik bij hoorde. En daar was ik de gitarist. Of een van de gitaristen. Maar dan had ik mijn eigen groep. Dus ik was mijn eigen dansgroep waar ik moest spelen.
Ja.
Ja.
Maar wel mooi, hè, om te zien hoe dat gaat. Als je iets ergens vergaat en dat ook... ermee bezig bij het uitstraalt, dan komt het ook wel gewoon. Hoe noem ik dat? Ik noem het altijd zo'n aantrekkingskracht.
Yeah.
Law of attraction, zeg ik altijd.
Yeah.
Weet je? Je wilt iets en als je daar iets mee doet en het ook gewoon daadwerkelijk doet, komt het dan ook op je pad. Ik wil niet zeggen, nee, wel zo makkelijk, maar dat is wel zo. Want jij gelooft ergens in. Hè? Jij vindt het gewoon geweldig en je gelooft daarin. En je creëert het voor jezelf. En dat gaat volgens mij zo'n weg, zo'n pad gaat dan ook open.
Ja. Dat is, als je op een gegeven moment er zoveel mee bezig bent, dan... en dan gebeuren er dingen, denk je. Goh,
ja, dan komen gewoon dingen op je pad.
Ja, een van mijn beste vrienden. Die heb ik toen ook leren kennen. Hij was ook in Spanje geweest.
Mm-hmm.
En ik had hem, toen ik dus daar ook zat, toen ik 18 was, had ik hem 1 keer gezien. Ik zei, ben je ook Nederlander? Ja. En ik ging toen net weer weg. Dat is het verhaal. Jammer dat we elkaar nu pas zien, want maar succes hier. En het beste.
Ja.
Tijd later ging ik naar een flamenco voorstelling van Paco Peña, zo'n bekende naam, in de Oosterpoort in Groningen.
Ja.
En ik zat daar op de eerste rij natuurlijk. Als
mm-hmm. Jij wil gelijk vooraan zitten.
En ik keek naast me en daar zat ik een bekend gezicht en ik moest even... En dat was hij uit Spanje.
Ach, dat was dezelfde jongen.
Ja, man. En hij was ook blij dat hij iemand zag die ook een gekke hobby had.
Ja,
die ook gitaar speelde natuurlijk. Dus sindsdien zijn we heel veel samen gaan spelen, samen gaan reizen, samen naar Spanje gegaan, heel veel samen meegemaakt. En hij woont inmiddels in Barcelona.
Oké.
Okay. Volgende week ga ik hem opzoeken.
Oh, wat leuk. Dat is ook wel weer leuk, hè? Dan heb je toch weer ook een vriend in Spanje waar je naartoe kunt.
Ja, zeker.
En dat is toch wel, dat is toch wel heel super. Zou je ook een mooi stuk wel laten horen?
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
Ik heb hier mijn gitaar naast me.
Ja.
Gitaar die is gebouwd in de stad Córdoba in Zuid-Spanje. Dat is een prachtige stad waar een aantal echte gitaarbouwers wonen.
Oké. Okay.
En deze bouwer is nu een jaar of 65. En die is al meer dan 45 jaar bezig met het bouwen van gitaren.
Mm-hmm.
Ik heb deze in 2013 laten bouwen.
Zo.
Echt gevraagd.
Ook een hele mooie.
Gitaar wilde bouwen.
Ja.
Ik kan... zal ik het
kloppen? Ja, graag, ja. Nou, Donald gaat even een mooi stuk spelen. En het is... Ga je ook vertellen wat voor stuk, hoe het heet? Of,
Ja, dat kan ik doen. Het is een stuk dat ik al heel lang speel. En ik heb het ooit hier in Groningen geleerd van van Anne Kraster. En Anne Kraster is een... Hij is helaas al 10 jaar geleden overleden.
Oh.
Maar die was een gitarist. Het is een hij. Hij heet Anne, dat is een Groningse naam.
Ja, Anne is goed. Ja.
Ja, en hij speelde heel mooi gitaar en ook heel mooi flamenco gitaar. Ik heb een paar jaar met hem samen gespeeld. En ja, dit is een stuk dat hij had, gemaakt.
Gecompenseerd. Oké, ja. Laat het horen. Hoor. Mooi man.
Dankjewel.
Super. Ik vind het geweldig om dat zo te zien en ook te horen. Dat is toch heel anders dan wat we zo,
ja.
Ik vind het heel mooi, mooi stijl. Ben je dan echt ook specifiek een flamenco gitarist of eigenlijk ook wat allround?
Nou, ik ben heel allround. Ik heb ook elektrisch gitaar gespeeld. Ik heb klassiek gitaar gespeeld. Dit is wel mijn specificatie.
Ja, zeker. Ja.
Ik heb me hier helemaal hier heb ik voor doorgeleerd, zeg maar.
Ja, ja.
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 En inderdaad, die flamenco, je hebt een paar hele unieke dingen die je in andere muzieksoorten eigenlijk niet tegenkomt. Dat is de toonsoort enerzijds. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ook de technieken, vooral met mijn rechterhand, de hand waarmee ik op de snaren, de snaren aansla. Ja, heb je heel veel technieken waardoor het soms heel virtuoos klinkt.
Ja, ik vind het wel interessant. Ik vind het echt ook mooi om te horen.
Mm.
Dus, maar dat is eigenlijk wat je dus ook doet, muziek. En om even, dan kom je dus terug. Je merkt dan dat je ook, zeg maar, in één keer ook vrienden omheen krijgt die ook de flamenco spelen. En dan zit je in zo'n groep. Maar dat is natuurlijk niet alles in jouw leven.
Hmm.
Even, wat heb jij nog meer? Heb jij dan nog meer gedaan richting Spaans? Want jij hebt uiteindelijk toch wel een beetje je weg in gevonden. Als ik jouw verhaal zo hoor, jij bent ook iemand echt die dan ook gewoon wel heel duidelijk zijn gevoel volgt. Of van, dit vind ik leuk, dit ga ik doen.
Ja, ja, zeker. Ik vertelde al, ik was toen in Spanje geweest. Ik dacht, goh, ik vind niet alleen die flamenco-gitaar leuk, maar ook Spanje.
Ja.
En ook de taal.
Ja.
En ik kwam toen erachter dat je op de universiteit in Groningen, dat heette Romaanse Talen en Culturen.
Mm-hmm.
Daar kon ik Spaans studeren op die opleiding. Ja, en dan dacht ik, goh, dan doe ik dat. En dan speel ik bij die flamenco dansschool. En dan ga ik in mijn vrije tijd, zoek ik zoveel mogelijk manieren op om ook beter te worden als gitarist.
Mm-hmm.
En ik ga die studie doen. En misschien, dan zien we wel wat ik later word. Misschien ga ik wel alleen maar muziek maken. Mm-hmm. Misschien ga ik ook wel beide doen. Misschien word ik wel tolk, vertaler, Spaans. Of misschien word ik wel leraar.
Mm-hmm.
Wist ik toen nog niet.
Nee.
En
want dat zou je ook allemaal gaan ontdekken natuurlijk.
Dat ging ik toen ontdekken. Inmiddels ben ik verder. Inmiddels weet ik wel wat er gebeurde.
Mm-hmm.
Ik was 25. Ik was klaar met die studie in Groningen. En ik wilde voor mijn ontwikkeling wel eens naar een andere plek. Nou, uiteindelijk werd dat Barcelona.
Oké.
Okay. Dus toen daar ging ik heen en daar had ik al wat mensen leren kennen. En daar was ook een. En ik had er zelfs een meisje leren kennen.
Ook nog?
Een Spaanse schone, uiteraard.
Ja. En toen was je 25.
Ja.
Oké. Okay.
En ik ging naar Barcelona een beetje op de Bonnefoy. We zien wel hoe en wat
hoe
lang.
Ja.
Ja, en Ik kon daar al snel als stadsgids wat werken. En ik was heel erg met gitaar bezig. En uiteindelijk kreeg ik een relatie met dat meisje waar ik het al over
die
had.
Die je hebt leren kennen. Want jij hebt, voordat je naar Spanje ging, kon je al goed Spaans. Heb je de Spaanse taal bestudeerd?
Ja.
Oké, dat maakt het ook al makkelijk. Oké. Ja, dan leer je daar een liefde kennen, zeg maar. Meisje, dame.
Ja, en dat was ook natuurlijk een beetje een droom, hè? Want zij was ook danseres.
Okay.
En ze had heel veel opdrachten. Ze had een keer een prijs gewonnen met subsidie.
Hmm.
En ze kon ruimte huren en ik kon ook meehelpen. Ik kon heel veel, ik kon zo aansluiten bij haar project eigenlijk. En dat heb ik ook gedaan.
Ja.
Wat ook niet altijd zo leuk is als je met je geliefde ook je werk hebt. Daar kwam ik toen ook wel achter. Maar goed, het.
Okay. Dat is ook allemaal ontdekken. Hè?
Ja, precies.
Het is allemaal een leerproces, ja.
Ik heb toen dat anderhalf jaar in Barcelona gewoond. En toen ging het eigenlijk niet meer zo goed. Toen was ik niet meer zo gelukkig in die relatie ook niet.
Oh ja.
Mm-hmm. En toen, omdat ik toen alleen maar gitaar speelde daar en alleen maar aan het werk was. Ik gaf zelf ook les. Ik deed al lang dat stadsgids aan, wat ik aanvankelijk deed ik helemaal niet meer.
Mm-hmm.
Ik was zelf alleen maar met als gitarist bezig. En we hadden ook optredens in allerlei theaters. Toen ging de relatie uit. En toen had ik ook even geen zin meer om gitaar te spelen.
Nee, snap ik. Je vindt dan, het is dan even.
Ja, en toen dacht ik van, god, er is ook nog wel meer in het leven dan me helemaal blind staren en alles.
Ja.
Alles in het teken zet van zo goed mogelijk het instrument leren spelen.
Ja, want mag ik ook vragen, ben je dan ook wel, heb je ook wel genoten dan in die tijd, in die anderhalf jaar? Of ben je alleen maar bezig met werk? En
nou, een goede vraag. Aan het begin was het een droom, maar na een paar maanden, misschien nog de helft, na een paar weken,
mm-hmm.
werd het wel ook wel heel erg overleven en proberen om werk te vinden.
Ja.
De hele tijd. Dus je bent, het werd wel intensief.
Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen.
Dus het was toen niet meer zo, eigenlijk niet meer zo leuk.
Nee.
Nee. Na die tijd toen dacht ik ook van eigenlijk in Barcelona, het is een mooie stad, maar het is ook wel heel groot en druk. Het is fantastisch om op vakantie heen te gaan, maar om het te leven.
Mm-hmm.
Dat is ook heel wat anders.
Ja, ja. Ja.
En ik merk dat ik Groningen ook heel erg mis. Waar ik vandaan kom, waar je goed kan gaan en staan waar je wilt. Waar je op de fiets even de hele stad door fietst of wandelend. En dus toen ging ik weer terug.
Toen ben je weer teruggekomen in Groningen.
Ja.
Oké, en maar je zegt gewoon, er is toch meer dan alleen muziek spelen. Hm. Dus dan heb je dat even gelaten. Wat ben je toen in Groningen gaan doen? Kom dan terug in Groningen?
Ja, ik ben toen als leraar Spaans begonnen.
Oh!
Op een middelbare school.
Oké, okay. De leukste leraar van school, van de klas?
Helemaal niet. Oh. Nee, ik wou gewoon, ik wou wel zo leuk mogelijk lesgeven. Ja. Dus ik nam ook de gitaar wel eens mee en ik vertelde wat over de achtergronden van Spanje. Over wat ik daar van de cultuur kende. Dat hoort ook gewoon bij het vak Spaans.
Ja.
Het is niet alleen saai grammatica, maar dat is meer. Mm-hmm. Maar dat voor een klas staan, ik was doodmoe na elke dag.
Intensief, het was dus niet echt...
Het was niet echt iets voor mij, denk ik, in die zin. Ik denk dat andere mensen daar beter in zijn. En,
is dat zo?
Wat zei je?
En is dat zo?
Is zeker zo.
Okay.
Want ik kwam er dat jaar wel achter dat ik het wel leuk vond om mee te helpen in de ontwikkeling van leuk lesmateriaal voor de middelbare school en dan het vak Spaans.
Yeah.
En toen ben ik begonnen, eerst als auteur, dus dat was mm-hmm. ik voor die klas, maar toen kon ik al wat meeschrijven. Yeah. Heel leuk voor Noordhof uitgevers, die maakten die leuke methode om te waren. Mm-hmm. Voor die kinderen was er geen methode Spaans. Dat waren, die moesten het doen met boekjes voor volwassenen.
Ah, oké. Okay.
Over alle onderdelen van een auto moesten ze uit hun hoofd leren.
Dus eigenlijk niet gericht op jongeren, zeg maar.
Nee, dus ik moest meedenken, wat zou je nou maken voor jongeren?
Ja.
Nou, dat was veel leuker. En toen,
Kan me voorstellen.
Ja, dus toen ben ik ook gestopt als leraar en toen... bij Noordhof begonnen met lesmethode Spaans. En daarna was die af. En toen kon ik, bij de vreemde talen, zoals mm-hmm. dat heet. Bij de afdeling mm-hmm. vreemde talen. Dus Duits, Spaans, Frans, Engels. Mis ik er nou nog één? Nou, voor mij die talen kon ik veel... Er was gewoon veel werk te doen. En dat was leuk werk, creatief werk.
Yeah.
En toen ben ik daar... heb ik daar gewerkt.
Ja.
Een paar jaar lang.
Wat leuk. Je doet wel dingen die je leuk vindt. En het komt dan ook gewoon wel op je pad. Want je weet nooit wat er voor iets leuk vindt. Dat je denkt van, ik geef Spaans op school. Maar dat is toch niet wat je leuk vindt.
Ja, ja, ja.
En dat geef je geeft het dat ook aan. Hoe zeg je dat? Blijf daar niet in zitten. Het is gewoon van, dit is het dus niet. En dan komt er iets anders op je pad. Je gaat dus ontdekken van, dit is het niet. Dan komt het op je pad dat je dus materiaal, maar dat heeft wel met Spaans te maken, dat je daarmee mag denken. Dus eigenlijk, vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld van jou. Voor de jongere luisteraar, voor de jongeren van, als iets niet is wat je leuk vindt, stop het mee en kijk dan wat wel leuk is. En doe dan zeker iets wat jou plezier geeft. En,
dat is niet makkelijk hoor. Want
vertel, is het niet makkelijk? Ik zeg het heel makkelijk, maar omdat ik jou nou hoor vertellen, het is wel zo. Tenminste, als ik al hoor, is het wel een beetje gegaan.
Ja.
En natuurlijk zal het niet in één keer zo zijn dat jij die materiaal, of dat het aangeboden wordt. Maar...
Nee, maar inderdaad, wat je zegt, het is niet zo dat ik heel goed wist als... kijk, er zijn mensen die weten gelijk van, mm-hmm. ik word later... huisarts of ik word later straaljagerpiloot. Mm-hmm. Dat lukt dan niet, maar of ik word later advocaat.
Mm-hmm. En die doen het ook en die blijven het ook.
Die zeggen, geweldig.
Ja.
ik heb nog steeds heel vaak dat ik denk van, wat wil ik eigenlijk later worden? En inmiddels ben ik al 40. Doe ik van alles. Maar er zit wel inderdaad een paar jaar dit en dan. Ja, op een gegeven moment merk ik wel van... Nu moet ik weer wat anders gaan doen.
Ja, maar dat is toch mooi. Dat is toch voor ieder ook, zeg maar, anders.
Ja.
He, want al heb jij een paar jaar iets anders gedaan... je doet wel... er komt elke keer weer wat nieuws. Hm. Dus iemand kan ook zeggen... ik heb 50 jaar ben ik tandarts geweest. Oké, leuk. Jij kan zeggen, ik heb 50 jaar... tig dingen gedaan, wat ik heel leuk vind. Ja. Weet je, dat is dat voor ieder voor zich.
Ja, ja, ja. En wat ik heel leuk vind, wat je inderdaad terecht eerder op zei. Soms lijkt iets leuk, mm-hmm. dan begin je eraan en dan is het toch helemaal niet wat je ervan dacht. En dan is het goed om eerst vol te houden en dan alles aan te doen. En als mm-hmm. je echt denkt van, nou, ik word hier zo doodongelukkig van dit, dan is het goed om de beslissing te nemen.
Ja, om dan gewoon te stoppen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Weet je, ja. De ene weet het wel gelijk en die kan het jaren doen. En ik vind het leuk, als het, tenminste zolang ik het leuk vind. En de ander heeft gewoon, je doet wat meerdere dingen in het leven.
Ja.
En ik denk dat het belangrijk is, als je het maar ook echt doet voor jezelf. Hmm. En dat je er gelukkig van wordt.
Ja, ik weet heel goed dat de gitaar, die zou altijd een belangrijke rol blijven spelen in mijn leven. En daarnaast doe ik vooral veel andere dingen.
Ja.
We begonnen het gesprek van, ja, wat doe ik nu? Ik ben nu zelfstandige inderdaad, ZZP'er.
Ja.
Misschien nog even, 4 jaar geleden, 5 jaar geleden zat ik in vaste dienst bij Noordhof Uitgevers.
Mm-hmm.
En toen merkte ik dat ik na een paar jaar daar ook wel tegen dingen aanliep. Waarvan ik dacht van, goh, doe ik dit een paar jaar? Hartstikke leuk, maar doe ik dit over ditzelfde werk nou over 20 jaar nog? Dan dacht ik, nee, alsjeblieft niet. Nou, ja. En dat begon ik steeds vaker te denken. En dacht ik, ja, maar wat dan? Dat duurde een tijdje, dan wist ik het niet zo goed. Totdat ik, en nu komen we weer even terug in Spanje, totdat ik 5 jaar geleden in een tijd lang in Spanje was. Op een heel mooi flamenco festival. Was daar een maand in de zomer. Toen heb ik daar weer iemand ontmoet. Ook een dame.
Een dame, ja.
En het was in de zomer en in zo'n festival. Dus het was een soort vakantieliefde.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar goed, ik ging weer terug en wij bleven contact houden.
Ja.
Nou, ik vond het, het was eigenlijk wel heel leuk. En was ook van haar wel heel serieus.
Ja.
Toen kwam ze hier. En ze hebben toen ruim een jaar contact gehouden. Dus het was eigenlijk gewoon een relatie op afstand.
Ja.
Terwijl ik net op dat moment met dat werk zat. Van, goh, hoe lang moet ik dit nog doen? Ja, en die relatie met Zuid-Spanje en met haar ging niet uit. Het ging maar niet uit. Dus dacht ik, nou, dan moet ik nu eens kijken of het wat serieus is.
Ja.
Toen heb ik de stap genomen om het roer om te gooien.
Weer naar Spanje?
Toen heb ik gezegd, nou dan neem ik. Toen heb ik eigenlijk een plan gemaakt van mm-hmm. Maar dan heb ik nu. Dan kan ik nu mijn vaste baan opzeggen. Dan het huisje dat ik hier heb, mijn huis aan het Noorderplantsoen,
mm-hmm.
dat ga ik wat opknappen zodat ik het goed kan verhuren.
Ja.
En ik ga naar Spanje, ik ga bij haar wonen en dan zien we wel hoe dat gaat.
Ja.
In ieder geval ga ik dan voor de liefde. Ga ik kijken of dat iets wordt. Ik heb, ik kan mijn huisje aanhouden, dus ik kan altijd weer terug.
Ja.
En ik heb de vrijheid om ook qua werk iets nieuws te doen.
Mm-hmm.
En met de gitaar weer nieuwe dingen te doen. Nou, toen uiteindelijk heb ik dat gedaan en ik zit nu weer hier, dus
ja.
Dat betekent dat ik wel weer terug ben gekomen.
Ja, ja.
Ik ben bijna 3 jaar
gewoond.
Ja, ja, 3 jaar samen gewoond.
Ja.
In het allerzuidelijkste puntje van Spanje, Tarifa.
Zo, heerlijk.
Hele mooie plaats, ja. Een kleine plaats.
Ja.
En uiteindelijk was het toch wel heel ver en miste ik toch wel enerzijds heel erg Nederland en was het. Nou, was het eigenlijk qua relatie niet...
Niet wat het moest zijn. Nou ja, een leuke tijd gehad, alleen niet voor...
Dus dan was het verstandig om...
Dan ben je gewoon weer teruggegaan.
Ja.
Je mist dan toch elke keer weer Groningen.
Ja.
Ja.
Dat is ook een grote...
Ja, en wat is het dan dat je dan mist in Groningen?
Oh, ja, god, ik kom hier vandaan, dus ik heb hier, ik heb hier een netwerk. Maar dat is niet alles. Je kunt ook... Ja, Groningen is ook gewoon een hele leuke stad.
Ja.
Het bruist van...
Is waar.
Dus je hebt er van alles.
Ja. Nee, ik kan me dat wel voorstellen. Alleen, ja, ik zou meer kiezen... Dat weet ik ook niet. Vakantie gaan is anders natuurlijk als daar verblijven. Ja, ja.
Wat wou je zeggen?
Nou, ik zei... mijn vakantieoord bijvoorbeeld... Ik ben helemaal weg van Curaçao.
Mm.
En ook wel... Nou, Portugal vind ik ook wel lekker Griekenland. Maar Curaçao heb ik echt... Toen ik daar de eerste keer met mijn man heen ging... Ja, dacht ik van... Nou, hier kan ik wel wonen.
Ja.
Echt het klimaat, alles. En het is zo chill, zo rustig.
Ja.
Weet je, en de mensen zijn daar zo chill. En wat heerlijk, als je zo kan leven in alle, hè, dat alles niet zo gehaast moet. Want ik kan me wel herinneren dat ik dan terugkwam van vakantie. Ik moest zo binnen gaan, het hectische hier weer.
Ja,
ja,
ja, ja, ja, dat is heel anders.
Dus, maar ja, dan denk ik, zeg ik ook van, het is dan vakantie. Maar toch in mijn achterhoofd van, nou, daar zou ik best wel kunnen wonen. Nou. Ja. Ja.
Probeer maar. Dat je na een tijdje hebt.
Nou, je zegt het, ja, probeer maar. Jij doet, ja. Nou, dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Want je doet het ook gewoon. Gewoon, ja, lekker doen. En zeker als je, nou, ik noem maar even voor de luister, als je heel jong bent. Mm. Joh, ik zeg altijd: je hoeft nergens spijt van te hebben als je, dat is mijn, wat ik zeg hoor, wat je gedaan hebt. Want als je kijkt wat ik allemaal gedaan heb, ik heb nergens spijt van. Ik kan alleen maar zeggen: alles heeft een reden gehad. Hmm. En alles brengt me ook in waar ik nu ben. Weet je?
Ja, ja. Nou, inderdaad, zo kan je ernaar kijken naar de beslissingen die je neemt. Mm-hmm. Kijk, achteraf om naar Zuid-Spanje te gaan, achteraf kan je zeggen: nou, het is niet gelukt, het is mislukt. Want ik ben weer teruggekomen. Maar ik zie het anders. Het was een goede ervaring.
Ja.
Ja, veel geleerd, goede ervaring, leuke dingen meegemaakt. Ja. Vervelende dingen meegemaakt. Ja, maar god, ja. Dat heb je hier ook.
Ja.
En, ja.
Maar dat vind ik wel mooi wat je zegt. Je hebt er gewoon van geleerd. Het is, niks is goed of fout.
Nee.
Het is, ja, wat ik zelf altijd zeg, van leven is een leerproces. Leer, ja. Op het moment dat jij een beslissing maakt, is altijd de juiste beslissing. En als het anders loopt of anders gaat, is het dan oké. Okay. Ja. Dan geeft het jou, ja, denk, ja, zo zie ik dat, dan geeft het je iets mee, of een signaal, wat je, hoe je het ook wil zien, dat het, nou, dat je misschien een ander weg in moet slaan. Dat het misschien iets anders is, wat beter voor jou kan zijn. Ja, ik denk ook alleen maar dat je leert van de juiste dingen te doen en aan te gaan en te kijken of het wel of niet werkt. En ik geloof ook echt dat er, hoe noem je dat nou?
Golfbewegingen
zijn in je leven. Ja, daar geloof ik echt in. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat, ja, daar geloof ik wel echt in.
Nou, zeker als je op een gegeven moment doorkrijgt, hey, ik zit een beetje vast.
Ja.
En als je merkt van, hey, ik denk de hele tijd van, oh, dit kan ik niet nog jaren zo doen. Nou, dat betekent dat je vast zit.
Ja.
Ergens in, of in je werk, of in je studie. En als je dan een beslissing neemt, dan zet je de boel in beweging. Of het dan goed de juiste beslissing is, of geen verstand, nou ja, of uiteindelijk niet. Je zet de boel in beweging. Dat is altijd positief.
Altijd, ja. Wat ik nog wel even... Ik vind het heel gezellig met jouw gesprek. ik hoor al heel veel mooie dingen. Wat zou jij de luisteraar nog mee willen geven aan gouden tips?
Wat zou ik de luisteraar mee willen geven? Nou, we hadden het daar net al even over als jij in je leven gaat denken van, hey, of doe ik dit nog over een paar jaar? Of als jij doorkrijgt dat je vastzit of dat je niet gelukkig bent in een relatie, in je werk of in je studie. Ja, zie dat dan even aan. Probeer dan eerst van, goh, wat kan ik eraan doen dat het wel leuk is? Mijn huidige situatie. En als dat niet werkt, neem dan een beslissing. En dan moet je wat moed voor verzamelen. Om de boer weer in beweging te krijgen. Mm-hmm. Maar dan krijg je dus wel uiteindelijk veel voor terug.
Ja. Want dat is echt ook een beetje wat jij hebt ervaren. Ja. Dan dus, hè, dat je het ook wel veel van terug hebt gekregen. Ja. Wijsheid, kracht. Wat ook...
Dus je leert overal van. En,
precies.
Ja, god, en ik heb niet een heel standaard leven, huisje, boompje, beest. Ik ga heel erg mijn eigen pad. Dus,
ja.
Maar dat heeft mij veel gebracht en brengt me veel.
Ja, en jou ook heel veel zelfvertrouwen geven. Als je vertelt aan het begin, hè? Het geloof in jezelf en kracht. En juist te doen wat jij...
Ja. Ja. Wat? Ja, het zelfvertrouwen, en hè, dat had ik niet van nature. Ik was van nature wat verlegen en niet zoveel zelfvertrouwen. En dat heb ik nu door te leren, door te leven, door de ervaringen op te doen, heb ik dat opgebouwd.
Ja. Mijn motto is, geloof in jezelf is je sterkste innerlijke kracht. Dat is wat ik altijd tegen mezelf zeg.
Ja.
Ja.
Geloof in jezelf is je
sterkste innerlijke kracht. Ja. 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 Dat mooi, is wat ik mooi, altijd zeg. Ja. Wil je nog iets kwijt?
Nee, ik vond het een leuk verhaal.
Ja, ik vond het ook een heel leuk verhaal, ja. Dona, ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek. En ik zou ook zeggen, nog heel veel succes met wat je gaat doen. Hou me op de hoogte. Het lijkt me hartstikke leuk als je weer iets leuks hebt te vertellen.
Leuk.
Ja, bij deze...
Doen we.
Welkom.
Spreken we af.
Oké.
Oké, tot ziens.
Dankjewel.
Bye.
Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Dankjewel. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden? Dan zou ik het super tof vinden als je me helpt door een review achter te laten. Je klikt heel simpel in je podcast app op de review button, bijvoorbeeld 5 sterren, altijd leuk, om me te laten weten wat je ervan vindt. Je kunt ook een geschreven review achterlaten. Alles is welkom. Alvast super bedankt. Wil je niets missen en altijd op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering wordt gepubliceerd. Gemakkelijker kan het niet. So, let's do it! Vind je deze podcast interessant? En ken jij iemand of volgers die ook de beste versie van zichzelf willen ontdekken? Deel dan deze podcast op je social media. Of luister je via Spotify? Dan kan je het ook heel simpel doen in je Spotify-app. Dan ga je dus naar de 3 puntjes en dan klik je op delen. Voilà! Wil jij de beste versie van jezelf ontdekken? Dan heb ik iets heel unieks voor jou. Een gratis kennismakingssessie. Ja, geheel gratis. Waarin je de eerste stap naar de beste versie van jezelf gaat zetten. Je gaat in 3 stappen ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat jouw doelen zijn. De link om je aan te melden voor een geheel gratis kennismakinggesprek vind je in de beschrijving van deze podcast. En wees vrij om me te volgen op Instagram, Facebook en LinkedIn. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.